Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Schrijf Je Leven podcast. Ik ben jouw host Irene van Gent en vandaag ga ik in gesprek met Maria Johanna, schrijfster en pionier in plantmedicijnen. Welkom Maria.
Ja, dankjewel.
Ja, we gaan het vandaag hebben over de rol van schrijven in jouw leven en wat jou dat allemaal gebracht heeft. Maar eerst nog even iets meer over jou. Je heet nu Maria Johanna, maar was voorheen bekend als Mariette Schouten. En je bent een prominente figuur in de wereld van spirituele groei en alternatieve geneeswijze. Naast het schrijven van je boeken Quark Life Challenge, Angel Kisses en Microdosing begeleidde je al duizenden mensen tijdens ayahuasca-retreats en thuisceremonies. Je runt een succesvolle webshop in plantmedicijnen en bent terug van een inspirerend verblijf op Bali, waarvan jouw volgers heel veel hebben kunnen zien op Instagram, volgens mij.
Ja, zeker weten.
En je schrijft dat je jouw passie hebt omgezet in een krachtige bron van heling en transformatie voor velen. En ik ben natuurlijk niet alleen heel benieuwd naar al jouw mooie verhalen over je reizen en je ceremonies, maar vooral wat schrijven voor jou betekend heeft in jouw leven tot nu toe.
Ja, ik heb in mijn leven best wel een zoektocht gehad. En ik heb schrijven als tool gebruikt om antwoorden te vinden. Dus je hebt gevoelens van binnen, maar door het op te schrijven worden dingen voor jezelf helder. En dat was eerst voor mij alleen het doel van schrijven, om mijn hoofd leeg te maken en op papier te zetten. En nooit met een intentie, ik wil schrijfster worden. Nooit met het idee, ik ga een boek schrijven. Maar uiteindelijk ontstond dat doordat ik dus al mijn dagboeken op een gegeven moment in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam ging opschrijven allemaal. En toen dacht ik, dit is net een boek. En ook wilde ik gaan werken voor een schrijver die ik inspirerend vond. Want ik dacht, het lijkt me zo fijn om mensen te inspireren, mensen te motiveren, omdat mijn passie ook persoonlijke ontwikkeling was destijds. Dus door te schrijven ontstonden gewoon dingen. En uiteindelijk vanuit mijn gevoel van, ik wil een boek schrijven, maar dan ook direct mijn hoofd die zei, ja, maar wie ben jij om een boek te schrijven? Dat zullen andere schrijvers ook vast herkennen.
Ja, zeker.
Ja. Maar in de eerste instantie dus is schrijven mij een reflecterend proces geweest. Mm-hmm. Niet met een intentie dan om het naar buiten te brengen, maar dat is toch uiteindelijk wel wat er is ontstaan. En het schrijven van mijn eerste boek was ook meteen de kick-off van ondernemerschap.
Ja, want je eerste boek, Quarter Life Crisis?
Quarter Life Challenge, ja. Dus
challenge,
mensen tussen
Crisis.
De 25, 35 jaar die klaar zijn met studeren, denken, nou, de wereld ligt aan mijn voeten, ik ga het maken. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in? En hoe wil ik mijn leven indelen? En er zijn zoveel keuzes. Wat kies ik dan? Mm-hmm. Dat was mijn eigen zoektocht ook geweest. En daarbij heeft persoonlijke ontwikkeling mij heel erg geholpen. En ja, dat stond dus allemaal in mijn dagboek. En daaruit heb ik een model ontwikkeld. Het is echt een praktisch zelfhulpboek. En dat was dus ook meteen de start van ondernemen. En mijn bedrijf heette ook destijds Quarter Life Expert. Ja.
Mm. En hoe lang is dat geleden dat je daarmee bezig was? Wanneer kwam je eerste boek uit?
In 2013, begin 2013, maar ik ben wel eerder begonnen met schrijven. Voor mij was dan ook het schrijven, dat vond ik, ja, dat ging me redelijk makkelijk af. Mm-hmm. Maar dan het redigeren en nadenken, hoe komt het over? Dus daarna, dat heeft voor mij de meeste tijd gekost. Maar ik heb dat wel altijd met heel veel plezier gedaan. En dan is het natuurlijk ook weer van, hoe zet je het in de wereld? Dat vind ik dus een spannender onderdeel van een boek schrijven.
Ja, ik denk ook dat heel veel schrijvers dat herkennen. Ik herken het in ieder geval zelf. En volgens mij maken we in dat opzicht ook wel een beetje hetzelfde proces door. Dus dat je bent een boek aan het schrijven. En of dat nou je eerste boek is of je vierde boek. Dat proces van schrijven is super fijn. Want je zit lekker in je eigen bubbel. En je bent lekker bezig om jouw verhaal op papier te zetten. En jouw mening. En dan weet je, dat stroomt allemaal lekker. En dan ga je het nog een keer doorlezen. En denk je, oh, is het wel zo goed? Moet ik dit wel doen? Moet ik dit wel willen? En dan het hele proces van het boek uitgeven. Dat is dan natuurlijk weer een heel ander verhaal dan gewoon lekker in je kloffie achter je computer schrijven.
Ja, nee, zeker. Ja, ik vind als ik mijn eerste boek ook, toen ik dat schreef, ik was toen zo gefocust, zo doelgericht. Ik wist zo duidelijk, dit wil ik neerzetten. Ik voelde me helemaal een soort van verliefd, omdat ik stond op en dacht, ik weet wat ik ga doen. En Ik had dan ook regels voor het schrijven van ik gooi de stekkers van mijn wifi eruit. En ik ging in blokken schrijven. Dus dan deed ik, volgens mij deed ik dan 50 minuten en dan of 55 minuten en 5 minuten pauze. Volgens mij steeds zo. En ik zette wekkertjes. En ik had zo'n duidelijke outline gemaakt. Dus dat was voor mij de start. Een outline maken van mijn boek. En ik heb dat boek heb ik in 3 delen toen opgedeeld. Eerst gewoon de introductie, het heette Wakker Worden. Dan het deel van mijn coachingsmodel en dan het deel van Go for it. En daarin had ik allemaal, het was ja heel gestructureerd. Dan had ik daar allemaal hoofdstukken in en per hoofdstuk had ik allemaal paragrafen. Dus toen ik dat raamwerk had, hoefde ik alleen nog maar in te vullen. Het was gewoon een invuloefening. En die helderheid heeft me in dit boek, want ik heb 3 verschillende boeken geschreven, maar heeft me onwijs geholpen. En ik denk toch, als ik kijk over alle 3 de boeken, dat het raamwerk heel belangrijk is als start van je boek.
Interessant.
Ja, dat is mijn ervaring. Wel met alle 3 de boeken.
Want had je bij, want Angel Kisses is natuurlijk een geromantiseerd persoonlijk verhaal, volgens mij.
Ja.
Had je daar dan ook een raamwerk? Dat je zelfs van, dit wil ik in dit hoofdstuk vertellen?
Ja, toch wel. Ja. Het is ook gek, want als ik daaraan denk, aan dat boek, denk ik van, ja, het lijkt net of ik daar nooit aan heb gewerkt of zo. Heb ik heel veel tijd voor genomen. In tegenstelling tot het eerste boek, want dat heb ik echt in een hele korte tijd dat dan zo neergezet. En daarna het redigeren duurde wel langer. Maar Angel Kisses is, ja, daar heb ik ja, dus jaren aan gewerkt. Maar daar heb ik wel een raamwerk voor neergezet. En dat had ik heel erg in mijn gedachten. Zo moet de verhaallijn zijn. En het is ook heel erg, ja, veel meer op gevoel dan een boek over microdosing of een boek over de Quarter Life Challenge.
Ja, want dat gaat natuurlijk, het is natuurlijk ook persoonlijker. Misschien ja, nog persoonlijker. En die andere boeken zijn natuurlijk ook persoonlijk, maar dit gaat echt over jouw leven.
Ja.
Je zegt, ik heb er jaren over gedaan. Kun je wat meer vertellen over dat proces? Want begon
Ja.
je te schrijven en wist je dat het een boek werd? Of begon je te schrijven en besloot je na een paar jaar van, oh, dit kan wel eens een boek worden? Hoe werkt dat bij jou?
Nee, dat is anders ontstaan. Ik zag in, ja, ik ben dus ja, plantmedicijnenvrouw, laat ik het zo over zeggen. Dus ik zag in mijn ayahuasca-ceremonies, ga een boek schrijven. En het kwam vaker terug. Ga schrijven. Wees ook een ja, een spreekster voor de plantmedicijnen. Ga vertellen ook over ayahuasca. Ga je eigen verhaal vertellen. En ja, toen dacht ik ook, ja, een roman. Ik een roman. Ik ben dus eerst naar een retreat gegaan, waarin ik 1 week lang heb geleerd hoe je een autobiografisch verhaal opstelt. Overigens is niet alles exact zo gegaan zoals in het boek staat, maar het is wel op waarheid gebaseerd. Maar daar heb ik een structuur leren neerzetten. En dan gingen we ook echt je hele levenslijn langs. En ja, dan leer je ook bepaalde technieken. Dat heb ik gedaan. Toen ben ik daar, ja, heb ik de start gemaakt, maar daarna heb ik het heel lang weggelegd. Totdat ik weer in ceremonies die boodschap krijg: schrijf dat boek, schrijf dat boek. En uiteindelijk was dus ook van: stop met de ayahuasca-retraites. Maar jij hebt de skills van communiceren. Dus ook video's maken, dat doe ik ook heel graag. Ga video's maken, ga schrijven, blogs, boek, ga dat doen. En toen dacht ik, oh ja, ik was er ook aan begonnen. Dat was ook een droom. Maar ik vind een roman schrijven ook best wel iets heel kwetsbaars. En je moet de tijd hebben. Toen ik ayahuasca-retraites deed, nou, ik had echt no way tijd om daar nog te gaan schrijven. Maar toen was dus, dat was in augustus 2019, was het dat ik een ingeving kreeg in de ayahuasca-ceremonie. Stop alles, laat alles achter je, ga naar Bali. En toen zat ik dus in een sabbatical in begin 2020. Daar ben ik op Bali. Het was eigenlijk februari 2020, om letterlijk te zijn. Daar ben ik weer het schrijven gaan oppakken. En toen stond dus eigenlijk al het stramien. Maar ik heb niet zo intensief zitten schrijven. Gewoon weer, ik pakte het, leg het weer weg. En ik pakte het en het legt weer weg. Nou, toen heb ik ook dus iemand gevonden die me heeft geholpen met redigeren. En ja, dat is dan ook weer een nieuw proces, want dan kijkt iemand anders met je mee. En wat ik daarin heb geleerd ook wel een beetje is, ik weet niet hoe jij dat hebt gehad, maar ik ontmoette een andere schrijver op Bali en toen zei ik, oeh ja, ik vind wel, nu het boek geredigeerd wordt, sommige dingen zou ik misschien niet helemaal zo zeggen of zo. Maar dit was een schrijver die wat bekender was in zijn land, ik weet even niet meer welk land, maar het is een Oost-Europees land. En hij zei, een boek is als een geboorte van een kind. En als je een kind baart, dan denk je eerst, het is eigen, het is van mij. Maar het is ook een eigen identiteit en dat kind ontwikkelt zich door de wereld in te gaan. Dus jij geeft geboorte aan iets, maar doordat het geredigeerd wordt, ja, dat is de ontwikkeling dus van jouw boek. En dan is het net als die naar school gaat en er is een leraar of een lerares en daar pikt die dingen van op. Dus neem het wat minder persoonlijk en kijk ook gewoon van, dit boek dient een deal, een
Doel.
doel. Een doel. En dat is voor de lezer. Dus ja, wees daar even wat makkelijker in, zeg maar, zo een beetje.
Ja, je moet jezelf ertussen uithalen. Ik heb dat ook in een van de andere podcasts met Tessa Smits over gehad. En zij zei, ja, ik heb mezelf in het promotieproces, in het proces van het in de wereld brengen, heb ik mezelf er gewoon tussenuit gehaald. Want dit verhaal wilde de wereld in. En ik vond dat
Ja.
heel leerzaam, want dat had iemand mij ook al eens gezegd. En ik heb er ook wel op zitten mediteren. En ik heb ook wel geprobeerd om op mijn boek meer de wereld in te laten gaan. Het is nog niet helemaal gelukt. Maar ik merk dat het inderdaad nog voelt alsof het mijn kindje is, alsof het van mij
Ja.
is, zeg maar. En
Ja.
om je boek goed de wereld in te brengen, heb je jezelf er inderdaad tussenuit te halen. Want je bent eigenlijk alleen maar het kanaal die het verhaal schrijft. En dat jouw eigen leven daarin een voorbeeld is geweest, ja, dat is wat het is, zeg maar. Ik vind het ook wel lastig hoor, voor mezelf in ieder geval. En ik kan me voorstellen dat het voor jou ook zo is. Maar ik vind het wel mooi dat hij dat zo zei. En het haakt ook een beetje aan bij het gesprek wat wij vanochtend hadden in de schrijvengroep over de geboorte van je boek. Dus wanneer is je boek echt geboren? Want eigenlijk hij, die schrijver met wie jij dat gesprek had, die zegt eigenlijk, hey, je boek is dus al geboren op het moment dat je het laat redigeren. Terwijl wij zien van, het boek is pas geboren als het gedrukt is. Dus het is interessant om te zien van wat vier je op het moment dat je boek gedrukt is en jij het in je handen hebt en het dus de wereld pas in kan gooien. Want eigenlijk is het dus al veel eerder, in zijn termen, is het boek dus al veel eerder geboren dan dat wij dat eigenlijk vinden. En natuurlijk is het al geboren als je de eerste woorden op papier zet, want dan ziet het licht. Want dan staan de woorden op papier. Dus het is echt een hele interessante.
Super interessant. Ja, het is, nou ja, een kind is natuurlijk ook een mix van twee soorten DNA. En zo is het ook degene die je boek redigeert. En het boek zelf. En wat ik ook nog wel heel grappig vond, is dat mijn vader dacht, ja, jij kan helemaal niet schrijven, want jij hebt iemand nodig die het redigeert. Dus je bent, ja, jij kan dan niet schrijven. En dat triggerde mij een beetje. Ja, dat is ook gewoon hoe dat gaat. Want ik heb ook een boek uitgegeven. Dus ik heb twee boeken zelf uitgegeven. En één boek bij een uitgever. Maar als je met een uitgever gaat, maar dat heb ik ook bij mijn eigen boek gehad. Ja, er gaan meerdere ogen overheen. Je krijgt meerdere feedback. En ja, het is natuurlijk ook. Inderdaad, het gaat om het verhaal. En dan zeg je ook, ja, het is heel persoonlijk. Dat vind ik dus ook. Je schrijft een verhaal met een doel dat mensen zich kunnen herkennen. Kennen. Wij hebben allebei een spiritueel roman geschreven. Dus het gaat ook over, ik denk bij jou ook, over trauma's en over thema's die gewoon heel veel mensen meemaken. Als het een roman is, is het ook natuurlijk een liefdesverhaal. Nou, dat heeft iedereen in zijn of haar leven. Maar er zit een doel achter. Dus ja, ik heb het boek wel geschreven, gewoon echt zoals ik dat wilde. Maar dan is het wel heel spannend als mensen het lezen. En ik zou zeggen dat mijn boek is best wel, zou ik zeggen, voor vrouwen geschreven, maar veel mannen lezen het. En dan denk ik, oh shit. Want er staan ook seksscènes in, dat is in jouw boek ook. En dan denk ik, oh my god. Weet je, man waar je mee aan het daten bent en die leest, dan denk ik, oh shit, het gaat allemaal over seks en over dit en oh my god. Had ik helemaal nooit over nagedacht. Gelukkig
Nee,
niet. Ik had
nee.
daar nooit over nagedacht dat dan. Van, oh ja, misschien dat je met iemand gaat daten en die heeft je boek gelezen. Bijvoorbeeld, of ja.
Ja,
Ik weet niet of
ja,
jij dat ook hebt ervaren. Ja.
Nou ja, ik had altijd het idee. Ik heb eerst 3 non-fictieboeken geschreven. En ik vond dat wel erg leuk als mijn partners ze dan ook wilden lezen. En achteraf denk ik, ja, waarom was ik daar zo druk mee bezig dat zij dat gingen lezen? Want misschien was het wel helemaal niet het boek dat ze wilden lezen. Zeker, ik heb een boek over yoga geschreven. Daar waren mijn partners echt helemaal niet mee bezig. Dus vooral lekker. Waarom wilde ik dat zo graag? Maar met dit laatste boek, inderdaad, met kijk, die seksscènes in mijn boek zijn niet. Die heb ik allemaal niet zo ervaren. Ja, er zit natuurlijk altijd wel iets in. Maar er zit bijvoorbeeld een scène in waarin 2 vrouwen met elkaar een relatie of seks hebben. En een van mijn vriendinnen zei: heb ik iets gemist in jouw leven? En ik zo: nee, dit is gewoon echt niet gebeurd in mijn leven. Maar ik heb het wel opgeschreven. Dan ben ik dus dat kanaal. En kennelijk kon ik het zo leuk opschrijven dat mensen daar echt iets hadden van: oh, oké. Okay.
Ja.
Dus alle mannen die dat lezen en denken dat dit echt gebeurd is, nee.
Oh, jammer,
Maar ik
denken
heb
ze
daar
dus.
ook niet zo moeite mee. Ik denk van ja, ik probeer mezelf daar wel echt uit te halen. En te denken van ja, dit was dus wat geschreven moest worden. En het is, en dat vind ik ook nog steeds wel moeilijk hoor. Zeker als schrijver krijg je niet altijd reactie. Dus mensen lezen je boek en vaak hoor je gewoon helemaal niks. En dan of na 10 jaar, dan hoor je eens een keer van: ja, maar ik heb jouw boek gelezen, het heeft mijn leven veranderd. Dat heb ik wel eens gehad. Of na een paar jaar zeggen ze: ja, jouw boek ligt nog steeds in mijn nachtkastje. Want ik pak hem elke keer en dan doe ik hem weer open. Want er staat altijd zo'n goede levensles in. Dat ik echt denk: oh, wacht even. Deze impact kan een boek dus ook hebben. Maar dat hoor je dus als schrijver eigenlijk niet. Dus ik heb in
Nee.
heel veel gevallen geen idee wat mensen van mijn verhalen vinden.
Ja.
En daar heb ik me ook maar bij neergelegd, omdat ik ook de andere kant bekijk. En dat is als ik een boek lees, ik ga Isabel Allende ook geen berichtje sturen dat ik haar boek zo mooi vond.
Nee, dat is ook zo.
Of wat het met mij gedaan is. En daar wilde ik ook nog even op terugkomen met die redacteuren. Want ik heb ooit een keer een interview met haar gelezen. Zij zegt: die mooie zinnen in mijn boeken, die maak ik echt niet in mijn eentje. En ze zegt: daar heb ik een heel team van redacteuren voor nodig om zo'n mooie zin op te schrijven. En ik. Zij zet de basis van het verhaal neer en werkt dus
Ja.
met allerlei mensen om het echt een mooi verhaal te maken. En wij voelen ons bijna beschaamd om een redacteur in te schakelen, bij zo'n spreken, om ons boek beter te maken. Terwijl iedereen heeft het nodig, want juist die vreemde ogen, die zien jouw blinde vlekken. En daar waar jij
Ja.
denkt: oh, dit verhaal loopt lekker soepel, en dan zegt iemand: ja, maar dit kan in het echt helemaal niet. En dan denk ik bij sommige dingen: nee, dit kan inderdaad in het echt niet, dus dat pas ik aan. En bij andere dingen denk ik: ja, dit kan in het echt niet, maar dit ga ik wel lekker zo laten staan. Want
Ja.
er zijn dingen die inderdaad niet kunnen, of die een beetje over de top zijn, of wat dan ook, maar die voor het verhaal wel lekker zijn. En dan
Ja.
zijn er mensen die heel praktisch denken, en die denken dan: ja, het moet allemaal kloppen. En ik denk dan: ja, voor wie?
Grappig. Nee, ja, ik vond het redigeren, daar voel ik me totaal niet beschaamd over. Ik vind ook dat dus degene waar ik mee heb gewerkt, dat het echt zo'n leuke samenwerking is geweest. En ja. Ik heb het, ja, dat heeft me ook gesterkt als
Ja,
schrijfster wel.
ja, ja. Ja,
Ja.
en dat is ook nodig, hè? Want dat zeg ik in natuurlijk elke week ook in onze schrijfsessies. Van ja, het is goed om je verhalen te delen, ook om de feedback te ontvangen en te zien wat een ander, hoe jouw verhaal bij een ander overkomt. En zeker als je
Ja.
beter wilt worden als schrijver, heb je die vreemde ogen gewoon echt nodig. Want een
Ja.
redacteur heeft ervaring met de redactie van een boek, die weet wat lekker leest. Die weet welke woorden je beter
Ja.
wel en niet kunt gebruiken. Dus ja, tuurlijk word je er beter door.
Ja. En ook over dus het oordelen over een boek. Nou, ik had dus met een uitgever heb ik een boek geschreven, raamwerk gemaakt. Het boek was, de eerste versie was ingeleverd. En toen een vriend van mij heeft ook met diezelfde uitgever een boek uitgegeven. En die kreeg gewoon het feedback: we vinden het helemaal niet goed. En toen was ik daar ook een beetje bang voor. Maar ik heb dus vanuit, want bij zo'n uitgever gaan er best wel wat ogen overheen. Hele positieve reacties gehad. En dacht ik, oh, echt waar? Huh? Echt? Huh? Oh. En ja, dat is dan het boek over microdosing. En ja, dat vond ik dan ook alweer bijzonder. En iets anders wat ik ook wel heel interessant vind, dan is even over waar wij het ook eerder over hebben gehad in ons schrijfgroepje. Als je een boek de wereld inzet, dat dan ook precies dat weerspiegeld kan worden in je eigen werkelijkheid. En dan ga ik eerst even terug naar mijn eerste boek. Dat is dus 2013. Quarterlife Challenge en ik was Quarterlife expert. Toen ik mijn boek in de wereld zette, toen zag ik dus ook inderdaad dat ik zelf een nieuwe quarterlife crisis kreeg, die groter was dan dat ik daarvoor had gehad. En toen schaamde ik mij, want ik denk, nu ben ik expert, maar ik krijg nog een grotere crisis. Dus ik volgde mijn hart, want dat was mijn doel als quarterlife expert, mensen een quarterlife challenge of een quarterlife crisis laten ontdekken. Wat wil ik nou echt in het leven? Waar ga ik nou echt van aan? En niet iets doen van, dit kan ik wel. Nee, dat wat echt je hart heeft. Nou, dat deed ik dus ook. Dus ik sprak op podia, ik had mijn eigen seminars, ik sprak bij bedrijven, ik had carrièrebeurs, dat soort dingen. Het is best wel eigenlijk in een korte tijd een succes. Ik snap echt niet hoe dat is gebeurd. Misschien wel omdat ik dus iedere week blogde, dat denk ik. Dus bloggen heeft me ook zoveel gebracht in mijn leven. Maar ja, toen kreeg ik dus nog een grotere crisis in mijn leven van oké, ik doe dit nu, maar ik voel toch dat er nog steeds iets mist. En dat bleek dus uiteindelijk spiritualiteit geweest te zijn, maar dat wist ik toen nog niet, want ik had geen idee wat spiritualiteit inhield. Maar op dat moment had ik dus een relatie met een Braziliaanse jongeman en die vertelde mij over ayahuasca, wat uiteindelijk dus heel erg mijn leven heeft veranderd. En dat kun je allemaal lezen in het boek Angel Kisses. Maar het interessante vond ik dus, oké, nu zet ik een boek in de wereld. En juist nu krijg ik een grotere quarterlife crisis. En ja, dat ja, heel interessant.
Ja. Ja, dus inderdaad, nee, we hebben het over gehad. Ik heb dat inderdaad ook ervaren. Ervaar je dat nu bij je andere boeken ook dat de rode draad van je verhaal terugkomt in je leven op dit moment?
Oh, echt. Opeens u het me vraagt, is het heel erg. Dus ja, inderdaad. Ja, echt heel erg. Ik kon ook bijna niet geloven dat het gebeurde. Dus toen ik mijn eerste boek publiceerde, toen had ik dus inderdaad was ik met iemand aan het daten, wat uiteindelijk een relatie is geworden. En dat gebeurde eigenlijk nu weer. En ja, hoe kan ik die... Dus degene waar ik nu mee aan het daten van, was, ben, ik weet het niet eens meer. Die las mijn boek en hij zegt, huh? Je maakt nu weer hetzelfde mee, alleen nu ben ik die persoon. Dat heeft hij letterlijk dus ook gezegd. Van, hoe bizar dat jij nu weer hetzelfde meemaakt, want ik zie allemaal parallellen met dat boek, met wie jij destijds was en met mij en jou nu. Dus ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat dat weer gebeurt inderdaad.
Ja.
Maar dan denk ik aan de ondertitel van mijn boek. Dus Angel Kisses gaat erover dat je het pad volgt wat je kippenvel geeft. En dan zeg ik dus Angel Kisses als symbolisch is dat alsof het ongeziene, de engelen jou kussen. En daar heb je al die kippenvel. Want de antwoorden zitten in jou, in je lichaam. En het kippenvel is een bevestiging van ja, dit is het juiste. En de ondertitel is Worden wie je echt bent. En ik geloof dat ik daar nu heel erg mee bezig ben. Want ik heb het boek dus laten drukken, omdat het nou eenmaal af was. Zo is het bij mij uitgegaan. Maar ik heb het nog niet gevierd en gelanceerd, omdat mijn andere boek ook tegelijkertijd bijna klaar was. Dus mijn uitgever zei, je kunt niet twee boeken tegelijk gaan doen. Dus dat boek van jou kan wel af zijn, maar we gaan nu op jouw boek microdosing concentreren. Toen dacht ik, oké, is goed. Maar het boek drukken heeft voor mij zoveel gebracht. Dus Angel Kisses, want ik schrijf daarover, ja, één trauma, dat is dan ook dus waar gebeurd. En dat is mijn eerste vriendje die ik had. Daar moest ik mijn verkering uitmaken van mijn ouders. Maar in het boek staat het eigenlijk alleen maar dat het van mijn vader moest. Zo heb ik het ook ervaren, omdat hij degene was die het verkondigde en vertelde. Maar door het boek te drukken, en mijn vader heeft het dus gelezen. Ik dacht dus, dat is dus een persoon die ik niet wil dat het leest. Die heeft in zijn leven lang nog nooit een boek gelezen, zegt hij. Maar hij heeft dus het boek als enige van de familie juist gelezen. En dat vond ik heel moeilijk. En hij dus ook. Maar het voorwoord is geschreven door Cindy Pilarczyk, de vriendin van Maaike Pilarczyk. En Cindy, die sprak mijn vader. En die zegt, nou, je komt niet zo lekker in dat boek. En het is wel iets anders geweest dan dat het... Ik heb het natuurlijk verdramatiseerd ook. Maar eigenlijk is het ook echt serieus iets wat zoveel impact en zoveel... Ja, pijn heeft veroorzaakt in mij, dat het dus ook echt een trauma is geworden. Schaamte, ik durfde niet over te praten, ik heb het weggestopt. En dan later komt dat naar boven. Maar met die insteek is hij het boek gaan lezen van, je komt niet zo lekker uit de verf in het boek. En dat heeft heel veel gebracht, want ja, daarin heb ik ontdekt dat het ook best wel van mijn moeder vandaan kwam. Dat mijn moeder het niet fijn vond dat ik die verkering had. En dat mijn moeder daar heel erg van schrok. Maar die heeft dat nooit zo tegen mij gezegd. Dus mijn vader was de spreker. Dus ze zeggen wel eens, don't blame the messenger. Nou, dat heb ik dus juist helemaal wel gedaan. Terwijl ik ook, doordat ik die verkering moest uitmaken van mijn vader, hele diepe, lange gesprekken heb gehad als pubermeisje. Tot lang in de nacht. Maar het heeft ook iets veroorzaakt. Ik dacht, ik moet voldoen. Anders krijg ik de liefde niet van mijn vader. En ik heb mijn moeder helemaal achterwege gelaten. En door het boek te drukken kwamen er dus ja, gesprekken los. Waardoor ik dus ontdekte, oh wacht even. Het komt eigenlijk niet per se zo van mijn vader. Het is dus ook mijn moeder. En dan denk ik ook weer aan de vrouwenlijn. Dus je uitspreken. Want we zijn ook met veel vrouwen in ons schrijfsgroepje. En als vrouw om je uit te spreken, ik denk dus dat het ook een algeheel thema is. Dat het als vrouw je laten horen, dat het ook dus een thema is.
Ja.
Die gewoon, ja, dat alle vrouwen zich meer mogen uitspreken. Dat is soms heel emotioneel en kwetsbaar. En dat, ja, kan een man misschien niet allemaal begrijpen. Maar ja, het verhaal moest eruit op deze manier. En daardoor ontdekte ik dus een nieuwe waarheid. En uiteindelijk, ja, dat heeft me heel erg geëmotioneerd. Dat mijn vader op een gegeven moment, ja, ik kon gewoon bijna niet geloven dat ik dat van mijn vader ontving. Maar die zende mij een foto van mij en, ja, hij heeft 3 dochters. En van mijn moeder en mijn zussen, dus. En daar stonden hartjes op. Ja, ik denk echt, ik weet niet wie dit voor hem heeft gemaakt. Of wie het zelf heeft gemaakt. Ik denk dat hij het iemand heeft gevraagd. Maar hij editte die foto als video. Met het nummer eroverheen. Van Elvis Presley. Maybe I didn't treat you like I should. Of zo. And maybe I didn't hold you quite as good as I should have. And you are always on my mind. En ik was gewoon bezig in mijn huis. En opeens zag ik mijn vaders berichtje en ik zag die video. Nou, ik moest zo huilen,
Ah,
omdat,
joh, ik zit hier echt met tranen in mijn ogen. Is je echt
ja.
Raakt, ja.
En wat ik toen heb gedaan als reactie, en het grappige is dat ik dus met een video-editor een lange liefde heb gehad op Bali. Dat, je kunt eigenlijk, als je mijn Instagram ziet, zie je een en al mooie drone-shot beelden. En daar was ook de taal video. Dus om met hem te communiceren was het video. En nu opeens kreeg ik van mijn vader zo'n video, die dus recht mijn hart binnenkwam. En wat ik toen heb gedaan is, ik heb een video geëdit voor hem op het nummer Papa. Ik lijk steeds meer op jou, papa. Ik hou steeds meer van jou. En dus ook iets van, daar is ook een zin in van, ik heb je soms gehaat. Wat ik heel een moeilijke zin vind. En ja, ik heb toch wel een hele bijzondere band met mijn vader ook ontwikkeld. Want die heeft bijvoorbeeld ook ayahuasca bij mij gedaan. En die is mijn grootste supporter in mijn ondernemerschap. Maar niet in het begin. In het begin was hij de grootste obstakel die alleen maar zei, neem een baan, doe normaal, wees als iedereen, kijk naar die, kijk naar die. Maar doordat hij dus zo'n grote barrière was, dit staat trouwens ook allemaal in mijn boek, dat hij mij zo dus zei, doe dat niet, doe dat niet, doe dat niet. Voelde ik alleen maar, ik wil dat wel, ik wil dat wel, ik wil dat. En dan zeg ik, wat jij wil is zo moeilijk. En allemaal preken van, mijn vader zei altijd tegen mij, je kan alles, maar ga nou niet ondernemer worden. Want hij denkt, dat is stressvol, je bent een vrouw. Doe gewoon rustig. Maar ja, uiteindelijk ben ik dus degene die zijn grootste spiegel is, die het meest op hem lijkt. Maar ik heb dus dat nummer Papa geëdit. En ik heb ook mooie drone shots van zijn huis. Hij heeft zijn eigen droomhuis laten bouwen. Dus ik heb daar drone shots van. Daar begon het mee. En dan vliegt de drone weg van ons en dan zwaaien wij naar de drone. Dan heb ik een heel verhaal. En ook hoe hij mij helpt met, hij heeft namelijk 3 jaar lang van mijn webshop alle pakketjes verzonden. En heb ik video's erin dat wij ook zelf samen die pakketjes weg klaarmaken. Maar ja, ik was voornamelijk in Bali. Dus volgens mij echt een mega blessing dat hij het voor mij deed. Maar uiteindelijk ook weer een benauwing en een verstikking dat hij te veel met mij bemoeide. Dus het is steeds ook mijn thema van wanneer benauwt jou iets en wanneer ben je vrij? En aan de ene kant heeft hij mij vrijheid gegeven, aan de andere kant verstikte hij mij soms. En daardoor was dat nummer voor mij zo mooi. Dus zowel dat nummer van Elvis, You're Always On My Mind, van een vaderliefde, van mijn vader, die is eigenlijk gewoon eigenlijk altijd met zijn kinderen en zijn vrouw bezig. En dat is waar hij voor leeft. En hij is ook vroeg gestopt met werken. Dus ja, het boek gaat ook heel erg dus over vader-dochterrelatie. En door het boek dus alleen maar te drukken, zijn we tot dit punt gekomen dat ik uiteindelijk dus ook naar hem dus dat nummer heb geëdit. En met allemaal mooie beelden van ons en feestjes en ja, zijn gezin, maar vooral ook hij en ik. En toen waren we vorige week, of nou ja, onlangs op een verjaardag, kwam mijn zus, haar dochtertje, en toen ging hij iemand die video laten zien. Toen dacht ik, oh my god, hij gaat gewoon die video aan iemand laten zien. Dus hij, het is echt binnengekomen, wat ik ook voor hem heb gemaakt. Dus het is voor mij heel helend geweest. En ik was zo bang voor zijn reactie en dat hij het las. En dus dat wat je allemaal zo eng vindt, en dit zeg ik ook heel vaak, daar waar je angst ligt, ga dat aan.
Ja.
En dat is ook een van de boodschappen van mijn boek. En dat is, mijn boek was, ik denk dat het engste is wat ik heb gedaan. Dit
Ja,
boek.
jouw persoonlijke verhaal. Ja. Ja. Heel begrijpelijk.
Ja.
Ja.
En
Ja.
waarschijnlijk ook herkenbaar voor je.
Ja, en ook een van de redenen dat het ook mijn boek nog niet echt het licht heeft. Ja, zeg maar de gedrukte versie. Ik bedoel, het staat op papier en het is hartstikke mooi. En het,
Ja,
weet je,
ik snap
ik
het.
ben het hele traject aangegaan. En toch, tot vandaag had ik zoiets van, ja, het is niet goed genoeg. Of het is te spannend om het de wereld in te brengen. En voor mij wordt steeds helderder dat je als schrijver een kanaal bent. En dat je
Ja.
een verhaal te vertellen hebt. En dat jij dat op jouw manier doet. En daar waar heel veel schrijvers denk ik tegenaan lopen, is dat ze zich gaan vergelijken met anderen. Dus dat ze denken van, oh ja, maar mijn boek heeft nog niet dit. Of mijn boek heeft nog niet dat. En
Ja.
daarom is het niet goed genoeg. Kijk, ik heb mijn drie boeken, nee, vier boeken in eigen beheer uitgegeven. En de eerste drie zien er qua vormgeving gewoon echt niet uit als een boek dat je in de boekwinkel vindt. Maar ze hebben zoiets persoonlijks dat iedereen denkt, oh, wat zijn dit toffe boeken en wat zijn dit fijne boeken. En wat zit er een fijne, bijvoorbeeld in mijn boek over yoga, wat een fijne, zachte energie heeft dit. Die past precies bij het verhaal. En dat is
Ja.
waarom je, als je een boek uitgeeft, gewoon met een team van goede mensen moet werken, die jouw verhaal werkelijk tot leven kunnen brengen. En dat ook, ik heb steeds bij elk boek met ja, voor mijn gevoel met het juiste team samengewerkt om precies dat boek te krijgen wat ik op dat moment nodig had. Of niet zozeer ik, maar ook de wereld, zeg maar.
Ja, en dan kom ik ook even over zo'n boek. Want ik zou toch zeggen dat ik op mijn roman het meest trots ben. Maar ik heb nog veel meer romans in mijn hoofd. Dus ik wil ook, denk ja, nu is het ook wel aan mij om het de wereld in te zetten en een succes te
Ja.
maken. Maar ja, ik vind ook het design zo mooi. Ik vind, ja, het is, ja, ik ben echt wel. Maar dat is dus ook een proces om weer verliefd te worden op je eigen boek.
Ja.
Maar ik ga niet graag nog een keer lezen of zo. Ik weet niet of jij
Nee,
dat hebt.
nou ja, ik heb dat dus bij alle boeken. Of nou ja, ik heb het gedaan omdat ik bijvoorbeeld twee van mijn boeken een poging heb gedaan om ze in te spreken als luisterboek.
Ja?
Dus dan ga je er gewoon nog een keer doorheen. En dan ben je aan het lezen en dan struikel je over een zin. Dat is heel grappig. Dan denk je, oh, wacht even, dit is niet lang niet van zijn. Dat is ook niet helemaal lekker.
Ja.
En bij mijn laatste boek, die ben ik opnieuw aan het doorlezen om er voor social media leuke stukjes uit te halen. En dan denk ik ook elke keer weer, ja, deze zin had echt wel beter gekund. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar het gaat om het hele verhaal en niet om of die ene zin nou perfect is of niet. Want
Zo.
ja, ik weet niet of je, ik ben ook echt een lezer en ik lees daar in andere boeken ook overheen. Dan denk ik, oh ja, die zin die loopt niet helemaal lekker. Ja, boeien. Ik snap het verhaal, dus ik lees gewoon door. En fouten maken we allemaal. En zeker als je een boek schrijft. Ja, als je er 1000 van gedrukt hebt, dan zijn er 1000 die dat foutje hebben. En dan, ja, als er die 1000 verkocht zijn, dan kun je het foutje herstellen. En
Ja,
maak je een nieuwe versie.
dat is waar.
En anders dan
Ja.
liggen die ergens op zolder te wachten totdat ze verbrand worden, omdat ze nooit verkocht zijn.
Ja.
Ja.
Ook grappig, want ik heb eigenlijk alleen maar lovende reacties gehad op mijn boek. Maar dan is het ook wel, wie is de doelgroep? Want ik denk, net zoals een boek over yoga of mijn boek over microdosing, dat is gewoon niet voor iedereen. En een spirituele roman, dat één iemand, dat is hier de boekwinkel bij mij hier in Amsterdam, die, ja, die heeft het gelezen. Die zegt, ik vind het dapper dat je hebt geschreven, maar het is niet mijn genre. En dan denk ik, ja, dat snap ik ook heel goed. Maar hij zegt, ja, het is niet mijn genre, maar ik heb het wel uitgelezen. Dat is ook weer een compliment, zei hij. Hij kan ook denken, nou, het is niet mijn genre, ik leg het weg. En ja, ik snap dat ook heel goed. En ik bedoel, ja, spiritualiteit, plantmedicijnen, ja, is gewoon niet iedereen's interesse. Maar ik zou wel zeggen, als je een boek schrijft, dat heb ik dus bij dit boek wel gedaan. Ik heb het echt zo geschreven zoals ik zelf wilde. En het is dus niet helemaal exact zoals het is gegaan. Maar ik heb het wel echt geschreven van zo wil ik het schrijven. En ik heb ook, nou, mijn sterrenbeeld is vissen, dus die zijn heel erg van gevoel. En ik heb wel, denk ik, een gevoel voor drama of zo. Dus romanschrijven past wel bij mij. En dan zou ik zeggen van, ik heb namelijk één scène, dat vond ik de allermoeilijkste om te schrijven. Dat gaat over seksueel misbruik. Of ja, ja, dat vond ik het moeilijkste om te schrijven. En ik heb het toch zo geschreven zoals ik het wilde schrijven. En ja, dat vind ik toch goed dat ik het op die manier wel heb gedaan.
Ja, die grote onderwerpen zijn vaak zo. Ze zijn ook nodig voor je eigen proces dan vaak nog. En het voordeel van je eigen boek schrijven is dat je ook je eigen sausje overheen mag gooien. En dat je ook jouw eigen manier daarin mag brengen. En dan heb je ook nog iets met herinneringen. Want zoals denk ik van. Wat er ook in je leven is gebeurd, het is jouw herinnering. En de ander die erbij was, heeft er altijd een andere herinnering bij.
En ik zou wel zeggen, door het boek dus te drukken, denk ik wel van. En dit is, want het zijn ook bijvoorbeeld bepaalde heftige dingen. En die zijn ook bijvoorbeeld soms echt gebeurd. Denk, oh, dat is echt mijn verleden. Dat is echt, ligt zo achter mij.
Ja, er zit geen gevoel meer in.
Nee, ja. Het ding waar gevoel in lag was dus. Nou ja, dat mijn vader dreigde mij te onterven. Dat is dus echt gebeurd. Daar lag heel veel gevoel in. En ik ben ergens wel heel trots op, ook op mijn vader, hoe hij dat heeft opgepakt. Want hij heeft het gelezen, één dat al. Ik denk, ja, nou, hij leest nooit een boek. Hij heeft het in één avond uitgelezen. En Cindy, die dus het voorwoord heeft geschreven. Want ik heb ook nog een testimonie van Maaike Pilatschik, ook zelf. Maar Cindy heeft dus het voorwoord geschreven. En zij zei echt, nou, in één ruk, in één. Want Maaike zei van, Cindy, kom je nog naar bed? Kom je nog naar bed? En ze zegt, nee. Ze heeft het ook, ze moest het doorlezen. Dat is wel een onwijs fijn feedback om te hebben gekregen. En ja, dus mensen lezen het snel weg. Ja, het helpt wel om die positieve reacties te krijgen. Maar net als jij, ik moet het. Of ik, ja, ik ben er nog niet aan toegekomen om echt dit te vieren, echt in de wereld te zetten. En dat wil ik absoluut wel gaan doen. En dat wil ik ook voor de zomer gaan doen, want ik wil het gewoon. Het zomerroman van 2024. In mijn hoofd zou ik dat willen. Kijken of ik ook dan ook echt dat nog. Ja, het is echt aan jezelf als schrijver om het boek de wereld in te brengen. Dat is wel zo.
Ja, dat is het. Of je nou het zelf gedrukt hebt of dat je met een uitgever werkt, je marketing heb je toch helemaal zelf in de hand uiteindelijk. En dan is het goed ook, denk ik, om je met andere schrijvers te omringen of met mensen die jouw boek kunnen ondersteunen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die, zeker met dit soort onderwerpen, die er wel een mening over hebben. Ik weet nog dat ik had 15 jaar geleden zo'n blog over gezonde voeding. En dat ging veel over vegetarisch eten. En dat iedereen tegen me zei, ja, hou daar toch nou toch eens over op. Ja, en 10 jaar later komen ze met de vraag van, ja, heb je nog een paar vegetarische recepten? Dan denk ik, ja, je hebt dat boek toch in je kast staan? Pak die er even bij.
Ja, en dit is dus ook wel. Ik denk dat veel schrijvers pioniers zijn. Want ja, ik had het over de Quarter Life Challenge. Nou, dat was toen. Ja, het was wel eigenlijk. Ik zou wel zeggen, het was wel eigenlijk echt populair. Ik weet
Toen was
echt
het
niet hoe
volgens
dat.
mij wel populair, want ik weet nog dat het een paar jaar daarvoor al hip was.
Ja, maar ik denk dus dat het nu nog veel populairder zou zijn. Want dus Maaike Pilarczyk heeft nu ook een boek voor jongeren. Design Your Own Life en dan gericht op die doelgroep. Misschien nog iets jonger dan dat ik het boek heb ingestoken. Want voor mij was het, ja, maar ja, ik denk. Dat is dus ook zo. Dus ik heb mijn naam veranderd, Mariette Schouten. En toen dacht ik, ja, nu ben ik Marie-Hanna. Ik ben dezelfde persoon. Maar ja, dan kan ik niet meer. Ja, dit is het boek wat ik heb geschreven. Ja, er staat een andere naam op. Dus ik denk ook vaker zou ik er gewoon even een andere cover op zetten. En dat opnieuw in de wereld zetten. Maar dan vind ik ook wel dat ik daar weer een verhaal omheen moet doen. En ja, want ik heb het op print on demand gedaan. Dus ik hoefde niet heel veel boeken in één keer in te kopen.
Ja, dan is de nieuwe. Ik heb toevallig laatst zat ik een podcast te luisteren over rebranding. En waarom rebranding nou interessant kan zijn. En dat kan in meerdere redenen interessant zijn. Namelijk 1, de cover is verouderd. 2, de titel is verouderd. 3, de inhoud is verouderd. En als je bijvoorbeeld, jij hebt geen voorraad van dat boek. Dus het voordeel daarvan is dat je heel makkelijk deze zonder veel hoge kosten, je hoeft geen boeken weg te gooien, kun je hem gewoon weer opnieuw in de markt zetten. Je moet dan alleen een nieuw ISBN-nummer aanvragen, volgens mij. Maar ja, het is nu 11 jaar geleden, een mooi moment om een nieuw boek van te maken.
Wat ik wel leuk vind.
En een nieuw voorwoord te schrijven. En,
ja, dat is waar, dat is waar. Ja, dat is echt waar. Wat ik wel leuk vind van het boek, ik vind hem nog steeds goed. Denk ik, hè? Heb ik dit geschreven? Ik vind hem echt goed. Ja.
Ja, tof is dat. Dat is toch tof. Ik had het laatst ook last. Was ik weer een bladzijde uit Geluk in 8 koppen thee aan het lezen. En toen dacht ik, dit is echt een goed boek.
Ja, dat is toch leuk.
Ja.
Ja. Het is echt cool. Ja, schrijven is dus voor mij, ja, het is mijn passie. Het heeft me zoveel gebracht. Niet alleen boeken, maar ook blogs. Ik kan echt wel zeggen dat zeker mijn vorige bedrijf met Ayahuasca Retreats, dat heeft goed gelopen doordat ik aan het bloggen was. Ik werd zo goed gevonden in Google en vooral internationaal. Dus ik had mensen over de hele wereld die naar mijn Ayahuasca Retreats kwamen. En ik genoot daarvan. Een mix van alle culturen, allerlei achtergronden, allerlei verschillende mensen. Schrijven heeft mij zo onwijs veel gebracht. En daarin is Google dus eigenlijk ook mijn beste vriend wat dat betreft. En ik ben nu ook weer bezig met weer bloggen. Ook dankzij jouw training. Om in een schrijversgroepje te zitten. En ik zie ook dat schrijvers zijn een bepaalde type mensen. En als je bent eigenlijk artiest. Mijn vader noemt me altijd artiest. Maar als artiest wil je ook eigenlijk iets tegen de maatschappij schoppen. Of wil je een nieuwe visie de wereld in brengen. En ik zei net al, we zijn ook een beetje pioniers. De Quarter Life Challenge. Ja, het zou nu denk ik nog beter aanslaan. Maar als schrijver, je bent een beetje een artiest. Je denkt even anders. Je zit anders in elkaar. Creativiteit kun je niet dwingen. Het is niet van, oké, ja, het kan een beetje. Maar het is toch, je bent een bepaald type persoon. En als iemand dit luistert en een schrijver is, zou ik ook echt zeggen van ja, keep on going. Dat is net zoals dus met video's editen, wat ik dan ook heb gedaan. Ik had toen wel dat dus, ik deed het dus samen met degene die mijn video's allemaal heeft gemaakt. En die zei, was heel erg een cheerleader voor mij. Van keep on going, keep on going, keep on going. En van posten, posten, posten. Altijd was hij me aan het aanmoedigen. Ik mis het ook wel een beetje. Het was zo helpend. Iemand die je altijd aanmoedigt. Van keep on going, keep on going. Hup, gaan, posten, tip. En hij was zo goed in de video's. En eigenlijk deden we het ook heel erg samen. Het was ook heel erg genieten van, hij maakte de beste shots. En dan had ik weer iets met muziek of de snelheid van een video. Ja, creatie is gewoon een super gaaf proces. En het is ook heel leuk als je het deelt of als je het samen kunt doen. Dus ook als je boek wordt geredigeerd. Daar kan ik je wel heel erg van genieten. Het neerzetten vind ik dus nog wat moeilijker. Maar ja, ik geloof wel dat het uiteindelijk helemaal goed komt.
Ja, dat geloof ik ook. Als ik je er zo gepassioneerd over hoor vertellen en ook, en voor jou en voor mij geldt allebei, weet je, we krijgen zulke mooie reacties op de verhalen.
Ja.
Dus we moeten ook niet meer onderschatten wat we eigenlijk met onze verhalen brengen. En ik denk dat dat voor elke schrijver geldt. Ik bedoel, tuurlijk, er zitten gradaties in schrijvers en in boeken. Maar ieder heeft zijn publiek. En,
ja,
en zolang jij niet in staat bent om te zien dat jouw werk gewoon goed is en de wereld in mag. En ik denk dat omdat we pioniers zijn en vaak voor de muziek uitlopen, blijft het lastig. Want je schrijft iets wat niet heel mainstream is. En daarom zegt de boekwinkel niet meteen, ja, dit is mijn genre. Nee, dus je moet op andere plekken terechtkomen met je boeken. Helemaal buiten die standaard weg. Dus we zijn echt, en zeker denk ik als we mensen die schrijven over spiritualiteit of over persoonlijke ontwikkeling of over een andere visie op de wereld, ja, die lopen vooruit. En die worden verguisd, zouden ze zeggen. Ik vind dat nooit zo'n mooi woord, maar het kan even niks anders vinden. Weet je, we worden gewoon af en toe bekeken en bekritiseerd, omdat we een ander geluid laten horen, wat mensen gewoon niet altijd willen horen nog.
Ja, wat ik dus heel grappig vond over dus waar je boek dan moet zijn. Nou, één boek gaat over microdosing. En ik vond het zo grappig. Ik zag het gewoon op een christelijke website staan. Een christelijke online boekenwinkel. Dacht ik, wauw, wat cool. Want ik dacht dat christelijke mensen misschien tegen ja, psychedelica zouden zijn. Want ik heb ook wel begrepen van dat is van de duivel vanuit sommige christenen. En ik vond dat zo interessant om dat te zien. Van, oh wauw. Daar ligt mijn boek dus eigenlijk ook gewoon, of ja, wel online, maar ja, onverwachte. En dus eigenlijk als ondernemer of schrijver, keep on going, en opeens gebeurt er iets, want het is ook, ja, up to the universe, of ja, weet je, iets hogers, of God, van hoe het uiteindelijk gaat zijn.
Ja.
Maar ik vind het ook nog één ding leuk om te delen, dat, want je zegt dus ook over reacties op je boek. Ik had 2 dagen geleden was een vrouw die heb ik ontmoet bij, die heb ik gewoon ontmoet. En toen waren we naar een event vorige week. Zij is de schrijver van het boek De Kleine Monnik. Dus we zijn allebei schrijfster. En dat is net iets als De Kleine Prins. Ik heb haar boek dus nog niet gelezen, maar zij heeft mijn boek gelezen. En ze zegt, ik lig er gewoon wakker van. Zoveel impact maakt het bij haar. En dat vond ik ook een heel groot compliment. Ik denk van wauw, het brengt dus zoveel teweeg dat ze er gewoon wakker van ligt, omdat er een heel proces op gang komt. En dat is exact waarvoor je het schrijft.
Ja, klopt.
Ja.
Ja, mooi. Dus eigenlijk de les van vandaag is keep going.
Ja,
En
keep on going.
Blijf schrijven, blijf delen en laat jezelf zien. En dit is denk ik ook een tip die we als schrijvers. Of een tip. Het is iets wat we als schrijvers vaak vergeten. Omdat als een boek eenmaal in de wereld is, denk je, ja, nou weet iedereen het toch wel. Ik ga er niet nog een keer over posten. Of ik ga er niet nog een keer iets over zeggen. Want daar ben ik dan weer met mijn boek. Dat heb ik in ieder geval heel erg. Terwijl, ja, mensen moeten het zo vaak gezien hebben voordat ze iets kopen. Want er zijn zoveel boeken in de wereld. Weet je, ik hoor heel vaak van mensen, ik heb nog een hele stapel liggen. Ja, ik weet niet hoe het op jouw nachtkastje is, maar bij mij is dat niet zo. Want ik koop een boek en dan lees ik hem en dan koop ik het volgende
Oh,
boek. Maar
nee, maar ik heb het wel.
Maar dat is dus mijn minimalistische leefstijl. Dat ik denk, ja, ik kan het niet meer meenemen. Dus ik moet het ook met een boek per keer doen. En ik doe ook niet. Had ik laatst wel een keer, ging ik een hele stapel boeken voor mijn e-reader kopen. En denk ik, ja, dat vind ik ook onoverzichtelijk. Dus ik doe het nou weer gewoon per keer, eentje. Veel te
Ja.
makkelijk. Uitlezen en dan weer door. Ja.
Ja, heel goed. Nee, bij mij liggen er 4 boeken naast mijn bed. Dus ja. Want dan begin ik denk ik, ja, wil ik het nou echt lezen of zoiets bijvoorbeeld. Maar ja. Nee.
Ja. Maar dat is ook per persoon verschillend, hè? Want ik heb meestal één roman en één non-fictieboek naast elkaar. Dat lukt dan nog wel, maar ik kan niet 3 romans tegelijk lezen. Dat vind ik echt
Nee.
te verwarrend. Dat,
Nee, klopt, klopt. Nee, maar goed, in ieder geval wat je zegt, de boodschap is keep on going en blijf creëren. Want dat is ook, ja. Die cameraman stuurde mij ook een video door van een acteur, een oudere acteur. En die is dus op latere leeftijd doorgebroken. En hij stuurde mij dat zo van de boodschap van, ja, soms word je dus ook pas heel laat in je leven ontdekt bijvoorbeeld. Dus ja, dat is ook als schrijver. Je creëert sowieso vanuit je hart, vanuit passie. En ineens kan het heel erg aansluiten. Maar ja, het gaat er ook om, als je maar die paar harten raakt, is het al heel erg mooi.
Ja, klopt. Klopt. Mooi. Dankjewel, Maria Johanna, voor jouw mooie verhaal. En we gaan zeker nog meer van je lezen en horen.
Ja.
Volg Maria vooral via haar Instagram met alle mooie beelden en video's. En nou, jouw boeken zijn denk ik ook via alle online en lokale boekwinkels te vinden.
Ja.
Angel Kisses, Microdosing en
Quarter Life Challenge, ja, om te roepen.
Die
ja.
Binnenkort met een nieuwe cover
ja.
is.
Ja.
Leuk, nou, dankjewel. En voor de luisteraars, dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Ja, dankjewel.
Dank Dankjewel voor het luisteren naar weer een aflevering van de Schrijf Je Leven podcast. Wil jij ook een boek schrijven of beginnen met bloggen? Kijk dan even op mijn website op de pagina van Blog tot Boek. En wie weet help ik jou binnenkort om jouw verhaal tot leven te brengen. Voor nu, ik wens je een fijne dag en tot de volgende aflevering.